Gemeente, deze week is nog voor de geboorte, kort voor de geboorte, het dochtertje van broeder en zuster Meijer van der Wolf overleden. We hebben haar gisteren begraven. En we willen in verband daarmee ook samen het bekende vers zingen uit Psalm 89. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Dus 89 vers 19 staande. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Vooraf namens de kerkenraad de volgende mededelingen. Woensdagavond, dan hoopt de vrouwenvereniging te jubileren. 40 jaar bestaat de vrouwenvereniging. En dominee Wallet hoopt dan een onderwerp te houden over die trouw van die 40 jaar. U bent alle hartelijk welkom woensdagavond 19:30 op deze vergadering. Overgekomen uit de christelijke gereformeerde kerk van Schiedam, broeder en zuster Verwijs Sierenveld, die wonen Valkhof 95. We heten hen hartelijk welkom in ons midden. Wat de collecte betreft, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Bij de uitgang is er een collecte voor aflossing. Dit alles zo de Heer wil en we leven. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119. Daarvan het derde vers en het 53ste vers. O schonkt ge mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Dus 3 en 53 van 119. Thank you. luisteren naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu vervolgens uit het boek Exodus, maar nu het 17e vers, de eerste 7 verzen, en daarna uit Deuteronomium, 6e hoofdstuk, vers 4 tot en met 16. Dus Exodus 17, vers 1 tot en met 7, Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 16. En wij zingen daarna uit Psalm 106, het 8e vers, maar zij vergaten 's Heeren werk, zij stelden hun God een perk, zij wilden in hem niet berusten. Daarna toch de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zei: geeft gij ons water dat wij drinken. Mozes dan zei tot hen: wat twist gij met mij, waarom verzoekt gij de Heere? Toen nu het volk al daar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zei: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen me stenigen. Toen zei de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht van het volk en neem met u uit de oudste van Israël en neem uw staf in uw hand waarmee gij de rivier sloeg en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan. En het volk dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam van die plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat en als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan de poorten schrijven. En als het dan zal geschied zijn dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in het land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u, dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere, uw God, is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw schots tegen u niet ontsteken, en dat hij u van de aardbodem verdelge. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt, te Massa. Wil je ons gebed ook opdragen, broeder en zuster Meijer van der Wolf. Broeder Hofman, senior, is in het ziekenhuis in Gorinchem opgenomen. Hij verblijft nog op de IC. En zuster C.M. van Beest-Erkelens heeft haar pols gebroken en zal deze week een hartkatheterisatie moeten ondergaan. Laten wij de Heere bidden. O barmhartige en trouwe Heere, u vergunt het ons dat we opnieuw in uw huis mogen samen zijn. U geeft ons elke keer weer een rustdag. Een dag die ook naar uw naam genoemd is, de dag des Heren. Die zo duidelijk getuigt ook van het leven dat u hebt aangebracht. Dat onvergankelijke leven. Heren, en daar moeten wij het van hebben. Te midden van alle moeite en verdriet in dit tijdelijke leven. En wat is het waar en wat worden we daar telkens ook weer heel nadrukkelijk bij bepaald, dat dit dal, dit aardse leven, een tranendal is. Een gestadige dood, en dat u ook al zo heel vroeg een mensenleven kan afsnijden. We hebben gestaan bij dat kleine graf, Heren. Ach, we bidden u, wilt u, John en Wilma, ook in alles nabij zijn. Wil hen sterken, ook in dit verdriet. En geef maar, Heren, ook bij de voorduur, dat zij mogen leven uit de troost die uw kerk mag hebben in het geloof, dat u dat kleine leven voor uw rekening neemt, dat u daarvoor zorgt, dat u de God bent van het trouwverbond, waarin u zelf ook instaat voor uw woord, als u die kleinen uit het leven zo vroeg wegneemt. Uw wegen zijn in het heiligdom. Geef toch dat het beseffen hoe belangrijk het is om altijd maar weer te leven bij uw woord. Want dat woord van u kan alleen de troost en de kracht schenken, ook om verder te gaan, om voort te mogen gaan door dit leven heen. Wij vragen u ook, Heren, of u ons dan vanmorgen vanuit dat woord wilt toespreken. Of u ons door dat woord onderwijs wilt geven, want u bent die hoogste profeet en leermeester. Van u moeten we het hebben. Geef dat we samen maar buigen onder de schriften die van u getuigen. Die getuigen van die kracht Gods tot zaligheid die er is in u en door dat werk van de Heer Jezus Christus. O Heilige Geest, voeg ons hart samen tot de vrees van uw naam. Wilt u ook de zieken gedenken? Wij mogen ze ook nu aan u opdragen, in het bijzonder ook, broeder Hofman, die naar het ziekenhuis moest. Wilt u ook bij de onderzoeken en de behandeling zelf zijn, Heere, laat hem ook daar maar mogen liggen onder de geopende hemel. Want uw trouw is toch zo groot. U weet wat we ook dan nodig hebben. U bent het die ons leven en ook het einde van ons leven bepaalt. Onze tijden zijn in uw hand. Leer ons zo achter u aan te gaan en verblijd ons nog door uw grote daden. Dat bidden wij ook voor zuster van Beest. Heere, geef toch dat de behandeling ook nog en het onderzoek mag leiden tot verbetering. Dat er nog mogelijkheden zijn om te helpen, om voort te helpen. Wil o drie enige God zelf met uw genade aanwezig zijn. En wil ook alle andere zieken, en u weet ze te vinden thuis. U weet wat hen ook overkomen is, wat de moeite en de zorgen zijn. We mogen het in uw hand geven, want in uw hand is alles veilig. Het is een almachtige hand, het is een barmhartige hand. Wil daarin verder zijn, ten leidsman, gedenk ze, oud en jong, naar de grootheid van uw barmhartigheden. Want zo alleen kunnen wij voort, achter u aan. Heren, wij vragen u of u gedenken wilt aan heel uw kerk over het rond der aarde. Wil het werk dat verricht wordt door zendelingen, door evangelisten, met uw zegen bekronen. Laat uw koninkrijk toch komen tot aan de einden der aarde. En geef toch in uw kerk dat levende besef dat u komende bent. Maar ook dat we u hebben te verwachten. Dat we hebben te waken en te bidden. Heren, wij vragen u of u onze regering nabij wilt zijn. Sterk onze koningin. Wees met alle die verantwoordelijkheid dragen. En geef toch dat zij zich laten leiden door dat richtsnoer dat u onszelf gegeven hebt, uw goddelijk woord en getuigenis. Want het land is vol van duistere moordspelonken, zoals uw woord het ook zegt. En wat is het waar? En wat worden we daar telkens ook weer bij bepaald? Als wij horen van allerlei moorden en allerlei geweldplegingen. Maar heren, leer ons toch dan te schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogste. En geef nog dat wij voort mogen gaan, ook in ons land. Dat we nog vrijheid mogen hebben om kerk te zijn. En om als christelijke scholen ook voort te bestaan. Zegen ook die instellingen. Alle instellingen van barmhartigheid. En geef dat we beseffen dat we diep, diep afhankelijk zijn van u, o Heere. En dat het nog zo'n wonder is dat wij nog in vrijheid mogen samenkomen. En naar uw woord mogen horen. Maar wat een verantwoordelijkheid dan ook. Want eenmaal zal rekenschap gevraagd worden van al die dingen, al die zegeningen. U overlaat ons ermee. Dag aan dag, uw trouw is groot. En het is zo waar wat u zegt, Heere, dat het de goede tierenheden van u zijn, dat wij toch niet vernield zijn nog. Dat uw barmhartigheden geen einde hebben. Uw trouw is groot. Doe ons daarbij leven. Dan wordt het een wonder dat u nog tot ons spreken wilt, ook vanmorgen. O, als ons hart u nog niet kent, als ons hart nog niet een vleesse hart is, wilt u dat stenen hart dan wegnemen en een vleesse hart geven naar uw eigen belofte wordt. Wil dan werken, Heere, in de hart van jong en oud, opdat het gaat opbloeien, openbloeien, dat hart, voor u. En dat we het zeggen en zingen, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heb dank voor al uw zegeningen. Ze zijn niet te tellen. Maak ons er klein onder, Heere. En wil uw kinderen ook verder leiden. Wat hebben ze het nodig? Dat ze steeds vaster komen te staan op u alleen. En op de schriften die van u getuigen. Dat we daarin geworteld worden. Maak onze gang en treden daarin vast. Want dat woord alleen kan ons voorthelpen. Doe ons leven bij de mond Gods. Heren, dat is een rijk leven. Dat is een troostvol leven. En u laat het nog steeds horen. Opdat we de toevlucht zouden nemen tot u en tot uw gerechtigheid, o borg en zaligmaker, Heere, wil zo met ons zijn en wil ons gebed horen en verhoren. Om Jezus Christus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 34, het vierde en het negende vers. Des Heere engels schaart een onverwinbare legermacht rondom hem die Gods wil betracht. En het negende vers: God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed. Ten alle tijd, nabij en goed, in tegenheid en smart. 4 en 9 van 34. Het tekst voor de gemeente vindt u in Matthäus 4, de versen 5 tot en met 7. Dat is de tweede verzoeking. Dus Matthäus 4, vers 5 tot en met 7. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. En zei tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zei tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. We zingen naar de prediking uit Psalm 108 van het zevende vers. Gemeente, hoe lezen wij eigenlijk de Bijbel? Hoe gebruiken we de Bijbel? We lezen de Bijbel thuis en we horen dat woord verklaren in de kerk. En we zoeken in dat woord om onze overtuiging ook daarop te gronden. We zoeken in dat woord naar de juiste levensstijl, dat is ook nodig. En in moeilijke situaties, om daarin een antwoord te vinden, het antwoord te vinden. Maar wat kunnen we de Bijbel ook verkeerd gebruiken? Dat zien we ook in deze verzoeking. De duivel is een rusteloze tegenstander. Wanneer de ene aanval niet lukt, dan probeert hij het gewoon op een andere manier. Hij laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Zo is het ook met de verzoeking in de woestijn. We hebben dat vorige week gezien. Na de doop is de Heer Jezus Christus door de geest gedreven in de woestijn. Om als dat heilig offerlam, zou je ook kunnen zeggen, als volkomen gekeurd te worden. 40 dagen heeft hij daar gevast en hij krijgt ontzaglijke honger. En dan komt de duivel met zijn hevigste verzoekingen. Die drie die we beschreven vinden in het Matthäus-evangelie, ook in het Lucas-evangelie. Je zou kunnen zeggen, die eerste verzoeking die we vorige keer hebben nagegaan, daarin zie je dit, dat de Heer Jezus verzocht wordt in zijn levensbehoeften. Zeg tot deze stenen dat ze brood worden. En deze tweede verzoeking, daarin wordt de Heer Jezus verzocht in zijn levensvertrouwen, in zijn vertrouwen op de Heer, op het woord van de Heer. De volgorde bij Matthäus en Lucas is verschillend. Maar Matthäus geeft toch wel de chronologische orde aan, tijdsorde. Dat is te zien aan de woorden die hier staan: toen nam de duivel hem mee. En in vers 8, wederom. Lucas geeft meer de feiten weer. U weet, die evangelieën worden vanuit een verschillend gezichtspunt beschreven. Dat is de rijkdom van Gods woord. De Heilige Geest heeft dat ook heel bewust gedaan. Om van alle kanten de zaken te kunnen laten zien, worden dan weer andere accenten belicht. Maar Lucas, die geeft gewoon de feiten meer, zonder de bedoeling te hebben om een chronologische orde daarin aan te geven. Daarom zie je ook dat die verschillende verzoekingen worden verbonden met dat woordje en. Maar hier heel duidelijk toen en wederom. Satan neemt de Heer Jezus Christus mee. Wat is dat geweest? Is dat een visioen geweest? In visionaire toestand meegenomen door de duivel? Dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen, en ik denk dat daar meer voor te zeggen is, dat de Heer Jezus door de duivel ook werkelijk is meegenomen, zoals Filippus door de geest werd meegenomen, weggenomen van de kamerling. De Heilige Geest nam hem weg, denk aan Handelingen 8. In ieder geval, die concrete schriftgegevens hier, die wijzen toch niet zozeer op een visioen, maar op een werkelijke gebeurtenis. Hoe het ook zij, de duivel nam de Heer Jezus mee. Jezus zag zich verplaatst binnen Jeruzalem en wel op de rand van het dak van de tempel. Dat is wat. Satan nam Jezus mee. O nee, hij zou geen macht over hem hebben als het hem niet van boven gegeven was. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. Christus moest verzocht worden. Als borg laat hij zich hier meevoeren. En weet u wat we dan moeten bewonderen hier? Niet de macht van Satan, hoor, dat hij de Heer Jezus kan meenemen. Want die macht die heeft hij van boven gekregen. Maar we moeten hier eigenlijk het geduld van de Heer Jezus Christus bewonderen. Dat hij zich laat meevoeren. En in die tweede verzoeking gaat de duivel nog veel en veel listiger te werk dan in de eerste. Hij nam hem mee naar de heilige stad en hij stelde hem op de tinnen van de tempel, op het dak van de tempel. Naar de heilige stad, op het dak van de tempel. Dat is heel opmerkelijk. Want u begrijpt wel, als het alleen maar ging om een hoogte, dan had de Heere, of dan had de duivel hem ook wel mee kunnen nemen naar een of andere hoge rotssteen. Of naar die hoge berg van vers 8. Als het er alleen maar ging om te kunnen zeggen, werp u neer. En dan zullen de engelen u wel bewaren. Nee, de duivel neemt hem mee naar de heilige stad. En op het dak van de tempel. Sommigen zien de verzoeking van de Heer Jezus hierin, dat hij zo zonder kruislijden zich openlijk zou kunnen openbaren als de Messias. Doordat hij als het ware als een wonder uit de hemel neer kwam dalen, zo te midden van die samengestroomde menigte, op dat tempelplein. En men heeft in dat verband wel gewezen op de Joodse Messiasverwachting, althans zijn er verschillende, maar deze komt ook naar voren, dat de Messias, de Christus, vanuit de hemel op de tempel zou neerdalen en dat hij dan van de tempel af plechtig zou neerdalen onder het volk, omstuwd door de engelen. Daar lezen we hier niet van. En die verklaring is ook niet nodig. Immers, en hierin zie je het geraffineerde van de Satan. De Heer Jezus had bij de eerste verzoeking, en daar ziet u nou die chronologische volgorde, belangrijk. Bij die eerste verzoeking had de Satan gewezen op het woord van God. Er is geschreven. En kijk, toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, op het dak van de tempel. Dan kiest de duivel het heiligste plaatsje uit voor zijn verzoeking. De heilige stad waar alles sprak van Gods trouw, van zijn liefde, van de betrouwbaarheid van zijn woord. De heilige stad. Niet vanwege de mensen die er woonden. En ook niet vanwege de priesters die er rondliepen. Daar op het tempelplein en in de tempel. Als je de betekenis van dat heilig wilt verstaan, de heilige stad, dan moeten we niet op mensen zien. Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt. Als we dat heilige willen verstaan, dan moeten we kijken op hem, zien op hem. Omdat de Heere de poorten van Sion bemint, boven alle woningen van Jacob. Nou, naar die heilige stad, op het dak van de tempel, daar brengt de Satan hem. Ze spreken van Gods liefde, van zijn trouw, van de betrouwbaarheid van zijn woord. Dat moet u even vasthouden. Naar dat plekje neemt de Satan hem mee. Helemaal in de sfeer van God. De heilige tegenwoordigheid van God. Nou moet het lukken, denkt de Satan. Nou moet het gaan. Prachtig uitzicht op de tempelplein. Samengestroomde menigte, dat wel. Vlak bij het doel van uw arbeid. Satan die komt zo dikwijls in de gedaante van een engel des lichts. Schijnheilig. Want de duivel die kan ernstig wezen, hoor. Ernstig. Heel ernstig. Hij neemt de Heer Jezus mee naar de heilige stad. Naar de tempel. Nee, de duivel ziet echt niet op tegen een kerkgang. En als het moet, dan kan hij ook nog kostelijk preken. Maar hij is er altijd. De meest heilige plaatsen vrijwaren ons niet van de Satan en van zijn verzoekingen. Dat zal straks anders zijn in het nieuwe Jeruzalem. Daar zal niets inkomen, staat er, dat onrein is. Maar Satan weet altijd de juiste plaats en de juiste tijd. De meest geschikte invalspoort in ons hart kan ook te maken hebben met de plaats waar we ons bevinden. Bij de een probeert hij het in de bioscoop en bij de ander in de bar, discotheek of in een café en bij weer een ander rustig in de kerk. Rustig in de kerk. Gods huis is geen vrijstad voor de tegen de verzoekingen van de Satan. De duivel leidt Christus daar juist heen. Hij is er altijd onder de kansel en op de kansel. Dus we moeten ook nergens ophouden om te waken en te bidden. Overal hebben wij bewaring nodig, ook in de kerk. En weet u, daar heeft de Satan nou juist ook nog het meeste succes ook in de kerk. Het meeste succes. Waarom? Omdat je daar op die heilige plaats vaak minder op je hoede bent. Maar je zit toch in de kerk? Dat is toch goed? Weet u wat er staat in 2 Thessalonicenzen 2? Dat de antichrist zal zitten in de tempel Gods. Een ernstige waarschuwing. We hebben overal de bewaring van de Heere nodig. En nu moet u eens opletten hoe de Satan tot de Heer Jezus komt. Met een Bijbeltekst. De Heer had toch gezegd, er staat geschreven. Nou, de Satan brengt de Heer Jezus naar de heiligste plaats. Die duidelijk sprak van de betrouwbaarheid van Gods woord. En oh, nu wordt hij zo vroom. Zo vroom. Hij komt heel vaak met een Bijbeltekst. Hier komt hij met Psalm 91. En hij zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. De Satan kent de Bijbel ook. Het blijkt zelfs dat hij hem in de grondtekst kan lezen. Om met Calvijn te spreken, hij is een tamelijk scherpzinnig theoloog. De oude die zeiden wel eens, de Satan komt vaak met de Bijbel onder de arm. En dat maakt het voor Gods kinderen vaak juist ook zo moeilijk, zo ontzaggelijk moeilijk. Als ze hun geloof en de inhoud van hun geloof bestreden zien worden met teksten uit Gods heilig woord. Dat woord dat hen zo dierbaar is, als de duivel dan daarmee komt. Als hij met Bijbelteksten gaat schermen. Maar onthoud goed, God gebruikt zijn woord om te behouden. Deze dingen zijn geschreven, opdat gij geloven moogt. Maar de duivel gebruikt de Bijbel altijd om te verderven. En weet u hoe hij dat doet? Hij komt wel met Bijbelteksten, maar of hij citeert ze verkeerd, of hij rukt de teksten gewoon uit het verband, maar altijd met de bedoeling om van de Heere af te trekken. Hij komt altijd met een hele leugen of een halve waarheid. Nou, en zo liegt hij dus altijd. Je moet ook bang zijn voor een halve waarheid. Ja, dominee, een mens kan zich toch niet bekeren. Maar wat staat er in de Bijbel? God wil bekeren. Ja, maar ik heb een stenen hart, dat staat er toch heel duidelijk, zo worden we geboren. Maar de duivel zegt, ja, hoe zal nou een stenen hart water opnemen, dat kan toch niet. Maar hij zegt er niet bij dat de Heere zegt, ik zal uw stenen hart wegnemen en u een vleeshart geven. Hij kan het ook op een andere manier hoor. God is liefde, denk je dat de Heere daar iets mee te maken heeft met narigheid enzovoort? Denk je dat de Heere mensen verloren laat gaan? Denk je dat straks in het eindgericht er één mens verloren gaat, dat er een hel is? God is toch liefde? En dat is waar. Dat is helemaal waar. God is liefde. Maar God is ook rechtvaardig. Ook deze verzoeking heeft de heiland afgeslagen. Jezus zei tot hem, er is wederom, en letterlijk staat er is ook nog geschreven. Satan heeft die tekst uit Psalm 91 maar half geciteerd. Er is ook nog geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Daar wijst de Heer Jezus de duivel erop, dat hij bezig is om de zaak uit het verband te rukken. De duivel had namelijk wat weggelaten uit Psalm 91, wat liet hij weg? Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat zij u bewaren in al uw wegen. En daar komt het nu juist op aan. De kanttekenaren op de Statenvertaling, die zeggen daarbij, als het gaat om die wegen, die u van God bevolen zijn om daarin te wandelen. Dus niet die eigen gekozen wegen. Zeker die belofte van Psalm 91 is betrouwbaar. De duivel weet ook wel dat het maar al te waar is. Uit eigen ervaring weet hij dat, want zijn aanvallen op Gods kinderen worden daardoor juist krachteloos gemaakt. Want ze worden bewaard en ze worden beveiligd. Maar dat geldt voor degenen die bij de Heere leren schuilen, staat er in Psalm 91. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vannacht in de schaduw van de Almachtige. Die door zijn hand zich laten leiden en hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen, op al uw wegen. Dat zijn de geloofswegen, dat zijn de paden des Heren, zoals er staat, hij is een schild, degene die oprecht wandelen, opdat zij de paden des rechts kennen en hij zal de weg van zijn gunstgenoten bewaren. Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts. Als God de gelovigen al zo bewaren wil, hoeveel te meer u, indien gij Gods zoon zijt. En dan is dat antwoord van de Heer Jezus, er is ook nog geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Ook nog, de Heer accepteert. Maar hij laat er het juiste licht opvallen. Er staat namelijk ook een woord voor verzoeken, hier, dat eigenlijk betekent God uitdagen. Tarten, brutaal verzoeken. Het is een citaat dat de Heer Jezus hier gebruikt, dat ontleend is aan Deuteronomium 6, we hebben dat gelezen. Mozes, die scherpt daar het volk in, gij zult de Heer uw God niet verzoeken, gelijk gij hen verzocht hebt in Meriba. Meriba, een plaats die berucht is uit de woestijnreis. Ook dat hebben we gelezen zojuist, Exodus 17. In een situatie van watergebrek daagt het volk dan de Heere uit. Hoe? Is de Heere verzoeken. En dat mag nooit. Daarom weigert de Heer Jezus. Hij heeft genoeg aan het woord. En daar kunnen we heel wat van leren, gemeente. Dat is ook beschamend voor ons. Wij die zo vaak weinig krediet hebben voor het woord van de Heer. Ja, we zeggen wel dat we tafel moeten hebben enzovoort, maar in de praktijk van het leven. Zeg nou eens eerlijk. Hoeveel zitten al jaren te wachten op een teken van boven? Een stem uit de hemel. Een ingegeven tekst. Want ja, anders dan. Ja, dan is het toch eigenlijk niets. En dat hebben we toch zo geleerd. Dat is ons altijd voorgehouden. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Dat het zo voorgehouden is. Dat kan, die indruk kan wel eens achterblijven. Maar is dat nou anders dan God verzoeken? Zeker kan de Heere heel krachtig een tekst op je hart binden. Maar als je de Heere de wet gaat voorschrijven dat het zo moet, dan zijn wij toch bezig om God te verzoeken. Als we wachten op een stem van boven. Nabij u is het woord. God verzoeken, dat deden ze daar in de woestijn. Laat God maar eens bewijzen dat hij er is. Dan moet hij ons water geven. Terwijl de Heere gezegd had dat hij met hen zou gaan en met hen zou zijn. Ze willen God commanderen, naar hun hand zetten. Maar dan gaan we de verhoudingen omdraaien. Israël daagde de Heere uit om te bewijzen dat hij aanwezig was. En dan is er geen sprake meer van kinderlijke afhankelijkheid. Van vertrouwen is geen spoor meer te bekennen. Kijk, en dat doorziet de Heer Jezus, ook hier bij de Satan. Die bedoeling doorziet hij tot op de bodem. Het is God verzoeken als hij naar beneden zou springen. Hij wilde niet zien of de Vader wel bij hem was. Hij geloofde dat hij met hem was. Dat zou geen geloofsweg zijn van de Heer Jezus Christus. En hij heeft het gezegd, mijn spijze is dat ik doe de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Het zou God uitdagen zijn. Daar heb je nou weer de zonde van Adam en Eva. Daar is toch mee begonnen, de hoogmoed. Even als God willen zijn, het zelf willen uitmaken in je leven. Hoe het moet gaan, niet aan de Heer overlaten, geen gehoorzaamheid aan de Heer en aan zijn weg. Maar ik wil dit en God moet daar maar in mee. Daar staat hij, gemeente, op het dak van de tempel. Hij die gekomen is om in onze ellende af te dalen. Maar niet via de weg van de duivel, maar via de weg van zijn hemelse vader. En dat is de weg van de diepe vernedering en van dat bittere lijden. Oh, dan zou er een lijn geweest zijn naar die verwachting die bij sommige Joden leefde, dat de Messias van de tempel af zo zou neerdalen te midden van het volk. Al zou dat zo geweest zijn, ja, dan zou dat volk inderdaad verrukt geweest zijn. Want wij willen niet een Messias die een via dolorosa gaat, een lijdensweg gaat. Maar het succes, dat is de weg die wij van huis uit inderdaad allemaal het liefst willen. De weg van het succes boven het kruis lijden. Maar wij mogen de Heere niks voorschrijven. We mogen de Heere niet uitdagen. De duivel wilde dus proberen om de Heer Jezus ertoe te brengen dat hij zich onnodig in gevaar zou begeven. En daarom zegt de heiland, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dat is er ook nog geschreven, Satan. Ik hoor het die moeder zeggen tegen haar zoon. Jongen, denk er toch om, het is God verzoeken dat jij zo hard op je brommer rijdt. Of dat jij met je auto je zo roekeloos door het verkeer begeeft. Je zet je leven op het spel, dat is God verzoeken. Maar, zeg nou eens eerlijk, is dat nou niet hetzelfde met u of met jij, met jou, die heimelijk denkt, nou ja, als de Heer me hebben wil, dan kan hij me toch wel vinden. Al ben ik in een verkeerde omgeving. Is dat nou niet hetzelfde als iemand die denkt van, nou nog niet. Voor de Heer leven, nee, later. Heimelijk hopen dat het tegen het eind van het leven dan wel komt. Eerst je eigen zin doen en dan moet God maar eraan te pas komen. Hoort u? Dat is God verzoeken. Dan willen wij de Heere de wet voorschrijven. Terwijl hij zegt, in de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van waar je zeggen zult, ik heb er geen zin in. Het is spotten met Gods langmoedigheid. Dat is nou echt ook de Heere tarten. Of het kan ook op deze manier, dat je in het verborgene zondigt, kwaad doet. En je denkt, nou, maar de Heere die let daar toch niet op. Zoveel mensen en hij ziet het niet. De God van Jacob merkt het niet. Maar dan miskennen we zijn alwetendheid. En dan bespotten we in feite de rechtvaardigheid van de Heere. Of wanneer je zo vast zit aan bepaalde zonden en je zegt, nou, ja, God zal toch de eerste moeten zijn, want ik kom er nooit van af. Maar je wil niet naastig de middelen gebruiken die de Heere in zijn woord ons heeft gegeven. Woordlezen, kerkgang, sacramenten. Dat is allemaal, als we ons daar niet aan houden, God uitdagen om het buiten die wegen te doen. Hier ziet u de duivel zelfs als een belofteprediker. Maar hij maakt misbruik van de belofte. Want inderdaad, er zijn mensen die zichzelf ook meer beloven dan wat God belooft in zijn woord. Moeten we ook voor oppassen. Meer, dat je jezelf meer gaat beloven dan wat God beloofd heeft. U kunt nooit klein, groot genoeg van de Heere denken, klein genoeg van jezelf. De Heere belooft al wat ons ontbreekt als het gaat om de zaligheid die we willen schenken. Maar er zijn soms van die dingen dat we denken, nou moet de Heere dit doen in mijn leven, nou moet hij dat doen. Dan gaan we de Heere, met eerbied gezegd, voor ons karretje spannen. Het is vreselijk als een mens in zijn zelfhandhaving zich dan ook nog gaat beroepen op Gods woord. En dan teksten uit het verband gaat rukken. Dat is eigenwillige godsdienst. Verwaarlozing van de middelen wordt ook dikwijls gedekt, let maar op, met een beroep op een of andere tekst. Dan weten we altijd wel wat te vinden. Maar het is vreselijk als wij ons met een beroep op Gods woord willen sterken in een zondige weg. U ziet dus, de duivel kan ook Gods woord gebruiken, maar hij laat iets weg om ten val te brengen. Luther zegt, met een kleine weglating bederft hij de tekst. Hoe verraderlijk is de Satan. Hij laat God iets beloven wat hij niet beloofd heeft. Pas daarvoor op. Toets altijd de uitspraken aan het woord van de Heer. Bij de schriftverklaring hebben we ook altijd bij het lezen van de Bijbel te bidden, Heere, schenk mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, kielt dan uw wet. Dat is zo nodig dat we biddend om de leiding van de Heilige Geest ook het woord zoeken en onderzoeken lezen. Want gemeente, het is toch niet zo dat een kind van God zomaar op straat kan gaan liggen en zegt, nou word ik toch niet overreden, want de Heere die zal me wel bewaren. De Heere stuurt zijn engelen wel. Het kan zijn dat we in gevaar zijn gekomen buiten onze schuld en dat we door de Heere bewaard worden op een heel wonderlijke wijze. Dat kan zeker. Maar het kan ook anderzijds zo zijn dat al gaan wij in de wegen van de Heere en je komt in gevaar, dat het dan echt niet vanzelfsprekend is dat de Heer zijn engelen inzet om je dan uit zo'n situatie te halen. Dat weten we toch ook uit de Bijbel. De Heer kan een andere weg dan gaan. Uiteindelijk wel bewaard. De ziel, uw ziel zal hij dan bewaren als we de Heer lief hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je uit alle moeilijke situaties in dit leven door de engelen die boden, dienstknechten van de Heer zijn, geholpen wordt. Maar wat heeft de heiland daaronder geleden? Zo het woord van God horen misbruiken door die aartsleugenaar, de vader der leugenen. En dat doet de duivel nog, gemeente. Ja, ik hoor iemand zeggen, ik heb de Heer Jezus Christus wel nodig. Maar mag ik wel tot hem komen? Ik? O, zegt de Satan, nou dat zal ik je wel even vertellen. Weet je wat er staat? Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Uitverkiezing. En het zijn er maar weinig. Het zal wel een heel groot wonder zijn als je daarbij bent. En weet u wat hij er niet bij zegt? Die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Of andersom. Nou, als je een kind van God bent, dan kan het toch niet meer misgaan? Eens bekeerd, altijd bekeerd. Je kunt rustig je gang gaan. Je bent toch uitverkoren? Dat is vreselijk. Maar hij zegt er niet bij. Gij hebt nog ten bloede toe niet gestreden. Die heiligmaking. Zonder welke de Heere niemand de Heere zien zal. En tot iemand die het allemaal zelf wel kan, zegt hij, nou staat er ook, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Ik neem Jezus aan, ik doe dit. Het staat toch in de Bijbel, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan moet de mens moet het zelf doen. Maar hij zegt er niet bij wat daarop volgt op die tekst. Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Hoort u wel? Die afhankelijkheid van de Heere in alles. Zo probeert hij je te verwarren. Zo probeert hij je altijd op een dwaalspoor te brengen. Hij stelt het zo prachtig voor, zo vroom, maar het is puur goddeloos. De duivel vindt alles goed, ook een godsdienstig vernisje over je leven. Als je maar niet met je zondepak aan de voet van het kruis terechtkomt. Ik noemde net Luther, die heeft ook ontzettend veel last gehad van de duivel, dat weet u wel. Van de aanvallen, van de bestrijdingen van de duivel. En in zijn vertwijfeling heeft hij eens gezegd, ik weet niet meer wat er in mij leeft. Of het nou de stem van God is, of de stem van de duivel. Of het nou van de hemel is, of van de hel. Ik weet het niet meer, zegt hij. Maar Luther kon ook alleen maar weer terug toe naar het woord van de Heer. Op uw woord heb ik gehoopt, biddend onderzoeken. En God zal zelf je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. Wat wordt er vandaag ook niet getornd aan het woord van de Heer? Nou, we zijn gewaarschuwd, u ziet het hier. U ziet hier waar het vandaan komt, van de vader der leugenen. Want al gebruikt hij het woord van God, als het hem te pas komt, Er is geen groter vijand van dat woord dan de duivel. Hij probeert het altijd krachteloos te maken. Hij probeert altijd dat je het maar vergeten zult. De preek vergeten, niet meer aan denken. Nee, je hoeft het thuis niet nog eens een keertje na te lezen, dat schriftgedeelte. Het is toch volgelezen en je herinnert je nog wel wat. Nee, lees het nou maar eens na, gemeente, biddend, om weer terug te ontvangen wat door de Heere ook gezegd werd. En als de duivel het niet redt door openlijk het woord te bespotten, dan ziet hij er ook niet tegenop om het zwarte pak aan te trekken, of de toga aan te trekken, of zelfs de professorenmantel. De duivel is erop uit, met name om de belofte van de Heere krachteloos te maken. Als Christus zou vallen, dan zou ook deze belofte van bewaring een vruchteloze belofte geweest zijn. Want in hem zijn alle beloften van God ja en amen. Uit hem komen ze voort en in hem liggen ze vast. En dat is nu het grote wonder. Waarom liet Christus zich stellen op de tinnen van de tempel? Om mensen die oneindig diep gevallen zijn weer op te richten. Uit de diepte te halen waarin we onszelf gestort hebben. Heb je dat al ontdekt? Daarom staat Christus daar. En daarom bleef hij staande. Want toen wij groot wilden worden, zijn we oneindig diep gevallen. Maar hoe kan ik nu weer worden opgericht vanuit die diepte in Adams val? Alleen door hem die staande is gebleven. De Heer Jezus Christus is gekomen, staat er, om de werken van de duivel te verbreken. Maar hij moest daarbij wel die werkingen van de Satan in zijn menselijke natuur ervaren. God heeft één kind zonder zonde, maar hij heeft niet één kind zonder verzoekingen. Eén kind zonder zonde, dat is een heilig kind Jezus. Maar geen kind zonder zonde, zonder verzoekingen. Hij heeft dat ondergaan zoals geen ander dat onderging. Maar zo is hij ook de medelijdende hoge priester geworden, die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En zo kan hij stater te hulp komen, degene die verzocht worden. Hij moest door dat diepe dal van verzoekingen heen, een diepe val maken, ja. Nog dieper dan van dat tempeldak op het tempelplein. Hij moest in de diepte van de godverlatenheid heen, in de weg van gehoorzaamheid als borg. En daarom geen Christus die daar staat blinkend in het zonlicht op het dak van de tempel. Nee, als een hoeksteen onder de tempel is hij gelegd. Een hoeksteen door de bouwlieden wel verworpen, maar bij God dierbaar. Zijn voet niet aan één steen stoten? Weet u wat er staat van deze borg? Hij is om onze overtredingen verwond, verbrijzeld, zijn verzenen vermorzeld. En zo kon hij alleen de kop van de slang vermorzelen. En toen, omdat hij in dat alles Gods weg ging, toen heeft God hem uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En toen steeg hij boven de tinnen van de tempel uit, zo de hemel in. Wat een zegen, dat hij bleef in die weg van de Vader. Hij ging die lange weg van lijden en dood in plaats van die korte weg van dat zogenaamde succes. Hij kon niet anders. Hij wilde niet anders. Hij ging gewillig, opdat hij een getrouw en een barmhartig hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonde van zijn volk te verzoenen. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, verzocht, maar niet gevallen. En daar, gemeente, is ook zijn volk dat hij uit hun diepe, dodelijke val heeft opgericht en verheerlijkt. En nog is hij daar bezig om gevallenen te hulp te komen. Hebt u hulp nodig? Heb jij hulp nodig, jongen of meisje? Ga tot hem en laat je toch helpen. Neem zijn genade ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u toch ten afschrik wezen. Waar uw vaderen mij hebben verzocht, zegt de Heere. Je hebt geen last van de verzoekingen van de Satan als je een gewillig werktuig van hem bent. Maar als je een aartsvijand van hem geworden bent, dan blik je bij tijden in de hel. Dat kan. Er zijn ook geen beproevingen zonder verzoekingen. U weet, de Heere beproeft zijn kinderen, hij loutert. En dan is de duivel er altijd bij om te verzoeken. De duivel maakt van de beproeving een verzoeking. Maar de Heere heeft het wapen aangewezen, ook vandaag, in die verzoeking, dat woord. Schriftonderzoek. Er staat geschreven. We hebben de roeping om tegen de listige omleidingen, methodes van de duivel, te staan in de wapenrusting die de Heere zelf aanreikt in zijn woord. En als dat meer gehanteerd zou worden, gemeente, dan zouden Gods kinderen ook meer troost hebben in het leven. Meer vrede. Dan word je voorzichtiger. Dan word je waakzamer. Dan zou ook de zonde minder kans krijgen. Dan zou je minder heen en weer geslingerd worden. En daarom, wat is dat schriftonderzoek nodig? En daar mag wel met nadruk op gewezen worden in onze tijd. U hebt tijd genoeg ervoor. Allemaal, we hebben geen tijd. Hier heeft de Heer onze tijd voor gegeven. De Bijbel onderzoeken, schrift met schrift vergelijken. Want de beste uitlegger, dat is de Bijbel zelf. We hebben parate kennis nodig, jongens en meisjes. Daarom moet je op de catechisatie ook leren. En vooral ook teksten leren. En op de zondagsschool. En op school. Die psalmversen en teksten. Dat is juist wat de Heer ook nodig keurt. Want het moet ons ingescherpt worden. Dat hebben we ook gelezen uit Deuteronomium 6. Dat doet de Heer niet zomaar. Opdat je een beetje wijs zult worden. En opdat je met iemand kan praten over de Bijbel. Nee, dat hebben we heel persoonlijk zelf nodig tegenover de bestrijding, de aanvallen, de aanvechtingen van de Satan. En anders dan, en je ziet het vandaag in vele kerken ook, dan word je heen en weer geslingerd. Dan weet men niet meer waar het over gaat. Dan weten we niet meer wat er in de Bijbel staat. Dan kun je met de grofste dwalingen komen. En dan kun je er ook nog wel een tekst voor vinden in de Bijbel. Maar dan rukken we het wel uit verband. En weet u wie erachter zit? Hier ziet u het. Dat is nou de Satan. Wie de Bijbel slecht kent, is vatbaar, zeer vatbaar, voor alle winden van leer. Dan kun je een halve waarheid niet gemakkelijk van een hele onderscheiden. Juist omdat het woord van God voor ons een wapen is in die strijd, moeten we ons daarin oefenen. Is het u al opgevallen dat de duivel geen enkele maal op het door Jezus gebruikte schriftwoord nader ingaat? Doet hij niet. Gaat hij direct weg. Van het recht gebruikte woord van God heeft de duivel niets terug. Moet hij niks van hebben. Dan druipt hij af. Is er lust op bijbelonderzoek? Als dat er niet is, dan klopt er iets niet hoor in ons leven. Er zal echt honger naar het woord moeten zijn. We moeten doen wat die edele Bereërs gedaan hebben. En daartoe ook onze kinderen aansporen. Opdat zij in de verzoeking, die alleen maar groter zal worden in deze tijd, de verzoekingen, niet verlegen zullen staan. Maar staande zullen kunnen blijven. Dat we veel bidden. Maak, Heere, in uw woord mijn gang en treden vast. En dan kunnen we wel zingen en dan kun je ook wel bidden. Maar als je vervolgens de Bijbel dichtlaat of zo af en toe eens een keer open doet, dan klopt dat helemaal niet. Gods woord is het beste wapen. Dat is nou het wapen, het zwaard van de Heilige Geest. Maar dat moeten we wel geestelijk gebruiken en niet vleeselijk. De Heer Jezus Christus was vol van de Heilige Geest toen hij de woestijn werd ingedreven. Vol van de Heilige Geest. En daarom is het ook zo nodig dat we bidden bij het lezen en onderzoeken van Gods woord. Och, schond ge mij de hulp van uw geest. Dat hebben we nodig. Of blijft het geloof voor ons maar theorie, ver van de eigenlijke levenspraktijk? Dat komt omdat je niet uit het woord leeft. Uit Gods hand, kinderen. De Heer Jezus had dus genoeg aan het woord van zijn vader. Maar dat zit ons zo diep in het hart dat we er niet genoeg aan hebben. Maar dat is God verzoeken. Dat leert ons dit schriftgedeelte. Van u en van mij is niets te verwachten in die strijd. Kijk maar in de Bijbel. Kijk maar naar de Bijbel heiligen ook. Als ze niet leven bij het woord van God, dan wijken ze af. Wij zijn zo zwak, zegt onze belijdenis ook, dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven op onszelf. Als het gaat om die aanvallen van de Satan. Maar hier is er nu één die het u leren kan. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. Hij heeft het volbracht. En dan verzoeken we God niet, Maar dan grijpen we de Heere aan in smeekgebed. En dan zeggen we, Heere, toon mij toch uw genade. Toon mij toch uw macht. Ik verdien het niet. Maar dan buigen we onder zijn wil. De Heer Jezus heeft niet alleen een voorbeeld nagelaten. Maar hij heeft ook de overwinning bereid. Hij heeft de aanvechtingen van de Satan doorstaan, volkomen. En daarom is er nog een woord Gods aan ons. Ook vanmorgen. Daarom is er nog hoop. O gemeente, in het begin klinkt het. Kom af van de tinnen van de tempel. En weet u hoe het aan het eind klonk uit de mond van Satan? Kom af van het kruis. Maar Christus deed het niet. Door lijden tot heerlijkheid. Om de schuld te verzoenen, om de straf te dragen. En daarom ging hij door die diepte van dood en de angsten der hel, gehoorzamend aan zijn vader. In hetgeen hij zelf verzocht is geweest, kan hij nu anderen te hulp komen. Misschien wordt u wel verzocht daardoor dat u heel wat wilt zijn, om wat te worden, ook geestelijk. Maar ten koste van de eer van God, hij kan u daarin te hulp komen, om dat af te leren. Hij kan medelijden hebben met uw zwakheden. Maar dan is het wel ons gebed, Heere, verlos mij toch van de boze. Als u de goede strijd kent, ook met de Satan, tegen de Satan, dan zal die Christus u heerlijker en dierbaarder worden dan alles wat de wereld heeft te bieden. We gaven gehoor aan het woord van God. En dan, of we gaven in het begin geen gehoor, Adam en Eva, geen gehoor aan het woord van God, maar de influistering van de Satan. En toen is het misgegaan. En dat is hetzelfde wat vandaag ook gebeurt. Is het onze levensvraag, gemeente? Hoe kom ik uit de greep van die Satan? Hoe kan ik overwinnen in die strijd? Wedersta de boze met het zwaard van de Heilige Geest. Maar als er dan geen kracht meer in mij is, nou, er is er één staande gebleven om gevallenen weer op te richten en om te doen overwinnen in zijn kracht. En wie maar die goede God laat zorgen en op hem hoopt in het bangst gevaar, die is bij hem veilig en geborgen. De Heer Jezus Christus wist, dit is God uitdagen. Vreselijk, als wij ons met Gods woord willen sterken in een zondige weg. Satan zelf is van die duizelingwekkende hoogte neergestort. Hij was geschapen als een goede engel, maar hij is neergestort in die diepte van verlorenheid, omdat hij zijn beginsel niet bewaard heeft, Gods weg niet gegaan is. Als we wandelen in de wegen van de Heere, dan zullen de engelen ons dienen. Christus heeft die verzoeking afgewezen. Niet omdat hij niet geloofde in de dienst van de engelen, maar omdat hij gehoorzaam wilde zijn aan het woord van de Vader. En kijk, dan staat er aan het eind, en dan kom ik er weer op terug, want dat correspondeert ook met die verzoekingen, dat de engelen hem dienden daar in de woestijn. Toen de eerste Adam voor de verzoeking bezweek, toen kwamen de engelen ook. Maar om de toegang tot de boom des levens te versperren en het paradijs te bewaken, de cherubijnen met dat scherpe zwaard stonden daar klaar. Hun komst spreekt dan van een verloren paradijs. Dan gaat de deur dicht. Maar als de tweede Adam in die herhaalde verzoeking staande is gebleven, dan komen de engelen om hem te dienen. En dat spreekt van een herwonnen paradijs. En nu wordt Psalm 91 aan hem vervuld. Ze dragen hem op de handen. Hij heeft honger. Ze dekken de tafel voor hem. Daardoor heeft hij nu verworven dat de Heere die belofte van Psalm 91 aan al de zijnen vervult. Want dan wordt ook Hebreeën 1 vers 14 kan dan geschreven worden. Dat God zijn engelen uitzendt als gedienstige geesten tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat is door Christus verdiend. En dan zie je ook als vooruitbetaling ook dat die engelen ook Elisa beschermde en Jacob beschermde. En dat door die engel ook Petrus uit de gevangenis gehaald kon worden. En zoveel anderen. Ze zijn er, ook vandaag, de engelen, ook nu. Hij zal zijn engelen gebieden om te bewaren op al uw wegen, in de wegen van de Heere. Als je hem hebt liefgekregen in je leven, dan zal hij ook uiteindelijk de ziel dragen. Denk aan die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. De ziel van Lazarus werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. En daarom, o God, die 's lands benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan. Dan zullen we duizenden verslaan, want allen die ons wederstreven, zal hij vertreden en doen sneven. Amen. Bidden en danken. Heere, trouw en genadige ontfermer, wij mogen ook nu uw grote naam ootmoedig dank zeggen. U laat ons waarschuwen voor die aards leugenaar, de Satan. En we moeten het zeggen, Heere, wat heeft hij van nature in een mensenleven een aansluiting aan dat zondige, leugenachtige hart van ons. Maar wat kan het ook dikwijls na ontvangen genade zijn dat we ons laten leiden door zijn influisteringen, door zijn raad die zo heilloos is. Wil ons daarvan verlossen, verlos ons van de boze. En doe ons toch gaan in het spoor van uw gerechtigheid. Doe ons toch, Heere, luisteren naar uw heilstem en daarnaar leven. En geef dat we hartelijke begeerte hebben om dat woord ook te onderzoeken. Dat is het wapen wat u in die strijd hebt aangewezen. En u hebt ook laten zien dat dat afdoende is, dan moet de duivel afdruipen. Dan kan hij niets meer doen. Heere, geef dat we uw woord recht snijden in de prediking. Dat we uw woord op de juiste wijze gebruiken in ons werk, maar ook in ons persoonlijk leven. Doe ons toch in dat woord onze gang en treden vastmaken. Geef dat we dat kennen, Heere, en schenk daarbij de hulp van uwe geest, hoor ons zo en verhoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Uit het gebed des Heer, het 8e en 9e vers, verlos ons uit des bozen macht, want u is het koninkrijk, o Heer. 8 en 9 van het gebed des Heren. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.